Goedemorgen. Vanochtend ben ik niet uit Delfzijl gekomen hoor. We zijn gisteren alvast naar Noordwijk gegaan, dat is wat dichterbij. En daar hebben we de caravan neergezet en dan gaan we een weekje kamperen. Kan ik een standaardje krijgen? Mooi. We zijn geëmigreerd. In de Bijbel staat dat we het evangelie moeten brengen tot het uiterste der aarde. Nou, daar zijn we mee bezig. We zijn naar Delfzijl gegaan. En veel verder kan je niet weggaan, geloof ik, in Nederland vanaf hier. Sinds 1 maart mag ik daar voorganger zijn. En dat is in een baptistengemeente, een wat oudere gemeente. We hebben 175 leden, waarvan 75 boven de 75. Dus toen de kinderen hier weggingen, voelde ik me wel een beetje jaloers. Ik ging net nog even een glaasje water halen. Toen liep ik bij de zondagsschool binnen en er zat een meisje meteen met haar vinger zo. Met Nina heb ik ooit een keer toen ze, nou wat zal ze geweest zijn, een jaar dat jullie bij ons aten. Toen hebben we die begroeting gedaan met zzz, en nog steeds, ik vind het geweldig. Mooi om zo bij jullie thuis te zijn en hier te mogen spreken. En ja, waarschijnlijk mijn laatste preek. En ik heb ervoor gekozen om uit mijn favoriete Bijbelboek, de brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente in Colosse, deze preek te houden. Een brief die Paulus dus geschreven heeft aan de gemeente in Colossense. En die schreef hij vanuit de gevangenis. Hij schreef die brief aan de gemeente in Colosse, maar ook aan Laodicea, aan mensen die hij op dat moment nog niet had ontmoet. En toch, en dat vind ik zo bijzonder, vanaf het eerste stuk wat hij schrijft, blijkt al de liefde voor die gemeente. En ik dacht, ja, weet je, ik heb ook liefde voor Bad Noord. Voor de mensen die in de 11,5 jaar dat ik hier voorganger was, daar zaten. Maar gelukkig, ik zie ook heel wat onbekende gezichten. En sommigen zullen denken, wie is die gast? Nou, ik ben Arno en ik ben hier dus 11,5 jaar voorganger geweest. Paulus schrijft in hoofdstuk 1. Wij danken God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd wanneer we voor jullie bidden. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen, waarvan u eerder gehoord hebt door het woord van de waarheid, namelijk het evangelie. En ik heb het wel eens eerder gezegd hier in de gemeente, ik word erg getriggerd door de gebeden van Paulus. En wat ik bijzonder vind als je de gebeden van Paulus leest, is dat heel vaak zijn gebeden zijn opgebouwd rondom deze drie kernwoorden. Geloof, hoop, liefde. Ik praat wel eens met mensen over of ze wel eens bidden voor de kerk. En wat ik dan hoor als mensen bidden voor de kerk, dan is het vaak voor de voorganger, voor de oudste, voor de mensen die oud zijn, voor de mensen die ziek zijn, voor de mensen die alleen door het leven gaan, voor mantelzorgers. Maar hoe vaak bid je dat geloof, hoop, liefde in de gemeente mag groeien? Dat het sterker wordt. En als Paulus daarvoor bidt, misschien is het een idee om dat ook eens over te nemen en ook daarvoor te bidden. Paulus heeft in de Colossensebrief niet alleen maar een voorbeeld gegeven van hoe je kan bidden, maar Paulus is ook behoorlijk theologisch bezig geweest. Hij heeft heel veel dingen uitgelegd. Vakken die tegenwoordig op de theologische instellingen worden onderwezen, christologie is aan de orde geweest. Hij heeft duidelijk uitgelegd aan de gemeente wie de Heer Jezus is. Hij heeft soteriologie gedaan, de leer over de verlossing. Hoe kan je door Christus gered worden? Hij heeft gesproken over het kruis. Missiologie is aan de orde gekomen. Hoe kunnen we het evangelie verder brengen aan hen die nog niet geloven? Hij heeft onderwezen over de schade van zonde. Welke impact dat heeft op het leven. Hij heeft onderwijs gegeven over de Heilige Geest. En een heel stuk praktische theologie. Hoe geef je nou eigenlijk handen en voeten aan je geloof in Jezus? Het mooie vind ik van de Bijbel, God beter mogen leren kennen. Maar ook in die brieven mag je de schrijver leren kennen. Wie is Jesaja? Wie is Paulus? Wie is Johannes? Wie is Jeremia? Wie is Habakkuk? En Paulus leren we in deze brief ook beter kennen. Hij is een denker, hij is een theoloog. Hij is iemand die dingen wel eens op een hele moeilijke manier naar voren brengt met ingewikkelde zinnen. En zelfs Petrus had er last van, want die schrijft in zijn brief onze geliefde broeder, die naar de wijsheid die hem gegeven is dingen te sprake brengt die moeilijk te begrijpen zijn. Nou, Petrus kon Paulus ook niet altijd helemaal volgen. Ik sprak van de week in mijn nieuwe gemeente een oude broeder en die zei, ik ben zo blij met de basisbijbel. Want door de basisbijbel kan ik de brieven van Paulus tenminste een beetje volgen. Nou, dat is wel een voorrecht dat wij leven in een tijd waarin we wel heel veel vertalingen hebben. Zelfs een Groninger vertaling. Ik kan hem niet lezen. Maar ja, eigenlijk is er wel bijna voor ieder wat wils op dat gebied. Paulus, een rechtlijnig theoloog. Soms moeilijk te volgen. Maar hij is ook een biddend theoloog. En dat vind ik mooi. En hier aan het einde van de brief, wat ik met jullie wil gaan lezen, dan zie ik ook een apostel die verbonden is. Die niet alleen maar een leraar is, die niet alleen maar mensen dicht bij Jezus brengt, maar ook van hart tot hart verbonden wil zijn met de gemeente, zelfs als die de mensen nog niet zo persoonlijk goed kent. En ik wil met jullie lezen Colossense 4 vanaf vers 7 tot en met 18. Er komen wat namen in voor die we in deze tijd niet zo vaak tegenkomen. Ik hoop dat ik ze allemaal goed uitspreek, maar ja, de mensen die die naam droegen, die zullen het niet horen. Tychicus, onze geliefde broeder, onze trouwe helper en mededienaar in het werk van de Heer, zal u alles over mij vertellen. Hem stuur ik naar u toe om over onze omstandigheden in te lichten en om u moed in te spreken, samen met Onesimus, onze trouwe en geliefde broeder, die een van u is. Beiden zullen ze vertellen hoe het hier gaat. Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten. Evas Barnabas, neef Marcus. Over hem hebt u al instructies gekregen. Ontvang hem gastvrij wanneer hij bij u komt. Ook Jezus Justus groet u. Deze drie zijn de enige Joden die met mij meewerken voor het koninkrijk, Gods koninkrijk. En ze zijn dan ook een grote troost voor me geweest. Epaphras, die een van u is en dienaar van Christus Jezus, groet u. In al zijn gebeden strijdt hij voor u. En bidt hij dat u als volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan Gods wil. Ik zei net over Paulus wat hij bidt. Maar hier Epaphras die bidt dat de gemeente mag bestaan uit volmaakte mensen. Nee, dat zijn jullie nog niet. Maar we mogen er wel om bidden. Dat we steeds meer volmaakt mogen worden. Dat we met volle overtuiging zullen vasthouden aan de wil van God. Zo mogen groeien, zo mogen ontwikkelen. Zo een beelddrager van hem mogen zijn. En Paulus zegt, ik kan van hem getuigen dat hij zich erg voor u inspant. En ook voor de mensen in Laodicea en Hierapolis. Ook Lucas, onze geliefde arts. En Demas groet u. Wilt u de broeders en zusters in Laodicea groeten en ook Nympha en de gemeente die bij haar aan huis samenkomt. Wanneer deze brief bij u is voorgelezen, moet u ervoor zorgen dat hij ook in de gemeente van Laodicea wordt voorgelezen. En dat u de brief aan hen te lezen En dat u de brief aan hen te lezen krijgt. En zeg tegen Archippus, let op dat de taak die u van de Heer hebt ontvangen, dat u die ook vervult. Een eigenhandig geschreven groet van mij, Paulus. Vergeet niet dat ik gevangen zit. Genade zij u. Genade zij met u. Tychicus en Onesimus zijn twee broeders. Die Paulus... samen met Paulus de gemeente in Efeze dienen. En ze worden op pad gestuurd met deze brief naar Colosse. Door middel van de brieven en hun mondelinge verslagen zullen ze de gemeente op de hoogte brengen van de situatie in de gemeente in Efeze en hoe het gaat met Paulus die in de baaien zit. Tychicus wordt hier door Paulus een dienaar en mededienstknecht genoemd. Onesimus noemt hij een trouw en geliefde broeder. En hieruit blijkt het pastorale hart van Paulus. Onesimus, die hij met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook beschrijft in de brief aan Filemon, waarbij we Onesimus leren kennen als een weggelopen slaaf. Paulus die gaat daar niet op in. En hij wil juist laten zien hoe bijzonder Onesimus is. En het is hartverwarmend om te zien hoe Paulus deze man ook positioneert in de gemeente waar hij vandaan komt. En ook die gemeente vertelt van hoe ga je om met iemand die misschien niet helemaal binnen de lijntjes kleurt. Of heeft gekleurd. Waar je misschien wel wat van vindt. En Paulus zegt hij is één van jullie. En er wordt met geen woord gewijd over het feit dat hij in het verleden is weggelopen. Maar Paulus is juist hier en zeker in de brief aan Filemon heel lovend over Onesimus. En dan, ik vind het altijd wel bijzonder, er staat er een hele lijst van groetjes in de brief. Wij zijn dat niet meer zo gewend. Els, ik zag je net zitten. Ja. Vroeger was het gebruikelijk in baptistengemeentes dat er de groeten van de ene kerk naar de andere kerk gedaan werden. Heb jij dat nog meegemaakt? Nee? André Vrees, die heb ik niet gezien. Die weet het zeker. Jij weet het ook nog? Jij hebt helemaal geen baptistentraditie, Huip. Nee? Werd het ook in andere kerken gedaan? Oké. Ik ben zo baptist, joh. Maar dat gebeurde vaak van, je krijgt de baptistengemeente Delfzijl groept de baptistengemeente Alphen aan de Rijn. En dan zegt de baptistengemeente, doe de hartelijke groeten terug en dan moet ik volgende week dat in mijn gemeente zeggen. Dat doen we niet meer. Al is mijn gemeente wel heel traditioneel, die zou dat best wel mooi vinden. Dus mag ik de groeten doen van jullie? Fijn dat het zo spontaan ging. Maar hier gebeurt dat ook. En de gemeente krijgt de groeten van Arigus, nou ja, zoiets, Marcus, Jezus Justus. En dan kan je denken, maar waarom staat dat daar? Waarom is dat belangrijk? Maar Paulus geeft aan, weet je, deze mannen, deze drie, die zijn voor mij heel bijzonder. Dit zijn drie broeders uit de besnijdenis, medearbeiders. En ik proef daarin een stukje verbondenheid, maar ook een stukje pijn. Het zijn er maar drie. Paulus, de apostel voor de heidenen, hij blijft een bijzondere band hebben met het volk Israël. En hij wil zo graag dat Joden de Heer Jezus leren kennen. Dat ze hem gaan erkennen als Messias. Maar het zijn er zo weinig. Als Paulus ergens in een nieuwe plaats komt, gaat hij altijd eerst naar de synagoge. Maar heel vaak stoot hij zijn neus op het moment dat hij daar over Jezus gaat spreken. In Romeinen 9, vers 1 tot 5, en ik lees dat voor uit de Bijbel in gewone taal, dus misschien iets minder herkenbaar. Daar staat boven, Paulus heeft verdriet over zijn volk. Wat ik u nu ga zeggen is de volle waarheid. Christus weet dat ik niet lieg. Ik ben kapot van verdriet over mijn eigen volk, de Joden. Echt, ik meen het. De Heilige Geest weet dat het waar is. Ik ben ziek van verdriet. Ik zou willen dat mijn eigen volk, mijn eigen mensen, dat ik ze kon helpen. God, als ik mijn eigen gevolg daarmee het geloof kon geven. De Israëlieten zijn Gods kinderen. Ze vereren de ware God die altijd bij hen is. Met hen maakt God zijn afspraken. En aan hen gaf hij zijn wet. En God deed aan hen al zijn beloftes. Zij zijn het volk dat afstand van Abraham, Isaac en Jacob. Zij zijn het volk waaruit Christus is voortgekomen toen hij leefde als mens. Alle eer aan Christus die als God heerst over alle mensen voor altijd. Amen. En Paulus laat zo duidelijk zien, Israël. Israël, dat is Gods geliefde verbondsvolk. God heeft een speciale band met hen. En Paulus heeft ook een speciale band met Joden. Maar het zijn er maar slechts drie broeders die aan zijn zijde staan. Ze zijn de enigen die hem helpen. En ik begrijp, hij zou zo graag meer willen. Toen wij in Hoogkarspel woonden, de vorige plaats waar we waren, was mijn schuin overbuurman, die was een Jood. En hij was een seculiere Jood en hij wilde niets met God en godsdienst te maken hebben. En 5 jaar hebben we een relatie opgebouwd. En gisteren waren we ook nog eventjes daar. En het is zo mijn gebed geweest dat Mickey ook de Heer Jezus zou aannemen. Er zijn momenten geweest dat ik dacht, hij is er dichtbij. En er zijn ook zoveel momenten dat hij zo muur om zich heen had, dat we er niet doorheen konden komen. Maar het lijkt mij mooi om iemand die bij het volk van God hoort ook tot Jezus te brengen. Net zo goed als anderen. Ik snap Paulus wel. Je wil graag dat mensen Jezus aannemen. Maar desondanks, deze drie zijn hem een vertroosting geweest. En wat kan dat een enorme bevrediging geven als je behoefte hebt aan een huk. Dat er iemand is met een luisterend oor, met een bemoediging. Die er voor je is, die je opzoekt als je het zwaar hebt, als je het moeilijk hebt. In onze tijd is het helemaal geen pretje om in de gevangenis te zitten. Ik denk niet dat veel van jullie daar geweest zijn. Als politieagent en als pastor kwam ik er een enkele keer. Maar het is nog steeds niet leuk daar. De omstandigheden zijn irritant, want je kan niet doen wat je wil. En dat hoeft niet alleen in de gevangenis te zijn, als je niet kan doen waar je wil, wat je wil. En dan is het fijn als de mensen om je heen zijn, die je vertroosten. Die als een vertroosting voor je zijn. Ik heb in 2023, heb ik 9 maanden, ben ik uit de relatie geweest, omdat ik overspannen was. Omdat ik een buitengewoon slechte relatie had gekregen uiteindelijk met de raad van de gemeente, van mijn vorige gemeente. Dat er lelijke dingen werden gezegd en het is ontzettend moeilijk. En dan is het mooi als er een collega, als er een vriend belt, even langskomt. Als je samen kan huilen, als je samen kan worstelen met God en dat je dan ook weer een stukje vertroosting krijgt. En Paulus spreekt daarover. Wat is het kostbaar om mensen te hebben die naast je staan op het moment dat het leven pijn doet. En daarna komt Epaphras weer in beeld. In hoofdstuk 1 staat dat deze Epaphras degene is geweest die het evangelie in Colosse gebracht heeft. De stichter van de gemeente. En nu op zo'n 200 kilometer afstand is hij nog steeds nauw verbonden met deze gemeente. Ik zei het al eerder, Paulus bad voor de kerken rondom het thema geloof, hoop en liefde. Epaphras bidt voor volmaaktheid, volkomenheid en standvastigheid in de wil van God. Dat bidt hij voor de gemeentes aan wie hij verbonden was. Binnen Kamazending is tegenwoordig een project waarbij kerken in Nederland worden uitgedaagd om verbonden te zijn met een kerk op het zendingsveld. Zijn jullie met een gemeente verbonden, ergens verderop? Hebben jullie het al gedaan, Marco? Nog niet. Op zich is dat heel mooi als zoiets kan ontstaan en mag ontstaan. Mijn vorige gemeente in Gouda, die deed dat. Die had een verbond met een gemeente in Frankrijk, waar regelmatig ook een bouwteam naartoe ging. En samen optrekken, samen geloof beleven. En het is altijd heel mooi om binnen Nederland verbonden te zijn. Maar wat ik altijd grappig vind, is als we in Nederland naar een andere kerk gaan, dan zien we vaak de verschillen. En degenen die op vakantie zijn geweest en op vakantie naar een kerk zijn gegaan, bijna altijd als je in het buitenland naar een kerk gaat, dan zie je veel meer de overeenkomsten. En dat is ook als je een verbond aangaat, een verbintenis aangaat met de gemeentes in het buitenland, binnen Europa, daarbuiten. Weet je, het is zo mooi, je kan elkaar zo versterken en bemoedigen. Leren met en van elkaar. Ik wil jullie daartoe stimuleren om dat te doen. En dokter Lucas komt in beeld. Die we kennen als schrijver van het evangelie en van Handelingen. Even als Demas, waar we over in de tweede brief aan Timotheus mogen lezen. Die uiteindelijk het geloof loslaat, Paulus loslaat en weer in de wereld gaat leven. En dat is verdrietig. Dat soort dingen gebeuren ook. De Bijbel verstopt dat soort zaken niet. maar is daar eerlijk over. Veel brieven die in de Bijbel staan, zijn geschreven aan één gemeente. Maar zijn vervolgens gekopieerd en met andere gemeentes gedeeld. En hier wordt dat ook heel specifiek beschreven dat dat gedaan moet worden. Dat ook de gemeente die 20 kilometer verderop ligt van Colosse, de gemeente in Laodicea, dat die ook deze brief moet krijgen en de brief die aan hen geschreven is, die wij niet in de Bijbel hebben, ook in Colosse geschreven moet worden. En dan last but not least heeft Paulus een bemoedigend woord voor Agrippus. Agrippus is ontmoedigd. Kent waarschijnlijk geestelijke strijd, worstelt met wat prioriteiten in zijn leven zijn, in zijn agenda. Wat het precies is, wordt niet beschreven, maar het mag duidelijk zijn. Hij kan op dat moment niet de aandacht geven aan zijn bediening die nodig is. En Paulus zegt tegen hem, kop op. Kop ervoor. Hou je aan de aanwijzingen die je gekregen hebt met betrekking tot je roeping. En eerlijk gezegd, ik herken dat. Zeker vorig jaar toen het zo lastig was in West-Friesland. Waarbij je niet weet waarom dingen gebeuren, waarbij je nadenkt, God, u heeft het leven zo geleid dat ik op een bepaalde plek kom en nu is er zo'n verstoorde situatie, wat moet je dan? En ik denk dat we dat allemaal wel op onze eigen manier kennen. Dat je ervaart dat God je tot bepaalde dingen toe brengt. En dat het dan opeens moeilijk is en zwaar is. En dat je in een niet zo vruchtbare periode terechtkomt. Dat je je afvraagt, Heere God, waarom overkomt mij dit? Wat is hier nou het doel van? Hoe kan dit? En dan is het mooi dat er iemand langs zij komt. Je een brief stuurt, je vertroost en zegt, denk terug aan de roeping. Denk terug aan de woorden die God eerder tot je gesproken heeft. Denk terug aan het moment dat je je liet dopen. Aan de tekst die je op dat moment kreeg. Denk terug aan het moment dat je vooraan in de kerk stond. En samen met je man, samen met je vrouw, voor het aangezicht van God elkaar beloofd om trouw te zijn. Denk terug aan die momenten, juist als het zwaar is. En soms moet een ander dat even tegen je zeggen. Want een bediening, een belofte, doe je niet alleen maar voor jezelf. Dat doe je ook voor de ander, dat doe je voor de Heer. Het is geweldig. Als je dan een Paulus in je leven mag hebben, die je helpt om te focussen. Die tegen je zegt, richt je ogen op Jezus. Bedenk wie Hij is. Wat Hij voor jou gedaan heeft. Wat Hij van jou vraagt. Wat je aan Hem en aan een ander beloofd heeft. De brief die Paulus geschreven heeft aan de Colossen laat ons zien wie Jezus is. Geeft ons heel veel praktische informatie. Laat ons zien hoe je wegblijft uit de zonde. Hoe je de vruchten van de geest mag laten rijpen in je leven. Hoe je Jezus kan betrekken in je relatie als man en vrouw. Als ouders voor je kinderen, als kinderen naar je ouders. Hoe je omgaat als werkgever met werknemers. Hoe je als werknemer omgaat met je leidinggevende. Het helpt je beseffen dat je afkomst en je sociale positie binnen het Koninkrijk van God niet die impact heeft als dat hij in de wereld heeft. En na alle lessen die Paulus de gemeente heeft voorgehouden, sluit hij die brief af met dit gedeelte, waarin hij duidelijk laat zien, we zijn oprecht met elkaar verbonden. Ik hou van jullie. En ik denk aan jullie. Aan het eind van de brief zet hij zijn eigen handtekening eronder. Met het verzoek, denk ook aan mij nu ik in de gevangenis zit. En misschien denk je, Arno, waarom deze tekst, waarom deze preek vandaag? Toen ik jullie voorganger mocht zijn, heb ik op een gegeven moment voorgesteld dat we geen gastsprekers meer zouden laten komen die van heel ver kwamen. En inmiddels woon ik 260 kilometer van Alphen. En het is mijn eigen beleid waarom Marco en ik ook in overleg hebben gezegd van weet je, het is in die zin ook een beetje gekkigheid dat je 2,5 uur in de auto gaat zitten om hier naartoe te rijden, om te spreken, ondanks dat ik heel veel van jullie hou. Dus daarom zal dit voorlopig waarschijnlijk mijn laatste preek zijn hier. Maar wie weet hebben we over 3 jaar een beroep naar het midden van het land en dan zullen we wel zien hoe dat gaat. Op de donderdagochtenden ging ik heel vaak naar de Reewijkse plassen om daar te bidden. Nam ik het adressenboekje mee en bracht ik jullie namen voor Gods troon. Ik ga nu niet meer naar de Reewijkse plassen, maar ik loop langs de Eems-Dollard. Is het nog mooier. Nadeel is, ik ken er niet omheen. Ik moet heen en weer. En dan bid ik voor de mensen die lid zijn van de baptistengemeente Haverlicht in Delfzijl. En ik kan niet zeggen dat het iedere week is. Maar toch wel regelmatig bid ik ook voor de gemeentes waar ik gestaan heb. We blijven oprecht verbonden. Ook als we elkaar niet in een bepaalde frequentie zullen blijven zien. Met vreugde heb ik God en deze gemeente gediend. En ik kan oprecht zeggen, ik hou van jullie. Wij houden van jullie. En dat verandert niet. En we hebben een eeuwige toekomst die we samen mogen hebben. En met Paulus zou ik eigenlijk tegen jullie willen zeggen. Blijf heel dicht bij de Heer Jezus. Luister steeds naar wat Hij door zijn woord en zijn geest aan je wil bekendmaken. En doe wat Hij van je vraagt. Volgens mij is dat de simpelste definitie van discipel zijn. Luister naar wat God zegt. En doe wat Hij van hem vraagt. Hartstikke simpel. En misschien ook wel heel erg moeilijk. Maar dat is de uitdaging die we met elkaar mogen hebben. God zegen. Ik wil graag met jullie en voor jullie bidden. Heere God, dank u wel. Dat u al zoveel jaar geleden deze gemeente begonnen bent. En het begin was niet leuk en niet makkelijk. De reden waarom Bab Noord ontstond was niet vanuit een visie, maar was vanuit pijn. Maar wat is het een mooie gemeente geworden. Wat is er veel gebeurd door de jaren heen. Wat bent u trouw geweest? Wat bent u trouw gebleven? En wat kunnen we erop vertrouwen dat u trouw blijft? Ik wil u bidden, Heer, dat u deze gemeente blijvend zegent. Dat de vrucht van uw geest steeds meer mag rijpen in een ieder die bij deze gemeente hoort. Dat de onderlinge liefde steeds groter mag worden. Dat ze eigenlijk uit de voegen mag barsten. Maar niet alleen de liefde voor elkaar, maar ook de liefde voor u en de liefde voor Alphen aan de Rijn. Zodat de relatie naar boven, naar binnen en naar buiten steeds groter wordt. Dat er steeds meer mensen echt volledig toegewijd aan u zullen leven. En dat er steeds meer mensen getrokken worden door die liefde. We leven in een tijd waarin kerken krimpen. Heer, maar we geloven dat als uw woord centraal staat, dat als we blijven doen wat u zegt, in gehoorzaamheid, dat ook de gemeente in deze tijd, anno 2024, kan en mag groeien. Omdat we een geweldig woord hebben voor de wereld om ons heen. Dank u wel dat we ons vertrouwen steeds weer opnieuw op u mogen stellen. Dat we een hoop hebben dat u de dingen nieuw maakt. Dat u niet loslaat het werk wat uw hand begonnen is te doen. Zoals u trouw bent aan uw volk Israël, zo bent u ook trouw aan uw gemeente. En dank u wel dat er een dag komt. Dat we als een reine, stralende bruid voor u mogen staan. En dat we u mogen horen zeggen, ga in tot het feest. Wat een geweldig moment zal dat zijn. Dank u wel dat we verbonden zijn in en door u. Dat we kunnen zeggen we hebben dezelfde vader. En dat we daarom ook mogen weten dat we dezelfde toekomst hebben. We prijzen uw heilige naam. Amen.